De man die D66-leider Kaag thuis opzocht met een brandende fakkel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf. Hoeft niet de cel in, want hij heeft die tijd al in voorarrest uitgezeten. De rechter had hem eerder tot 1,5 jaar cel veroordeeld. Het gerechtshof komt tot een langere straf vanwege de psychotische stoornis van de lagere straf vanwege de psychotische stoornis van de verdachte. De man mag niet meer bij kabinetsleden in de buurt komen en ook geen contact met hen opnemen. Oekraïne verbruikt meer munitie dan westerse landen op dit moment kunnen produceren, zegt NAVO-baas Stoltenberg. Daarom gaat de NAVO de productie nu opvoeren. De levertijd is inmiddels opgelopen van 1 jaar naar ruim 2 jaar. Al voor de Russische inval in de Oekraïne was de munitievoorraad onder de maat. Vooral omdat het werd gedacht dat grootschalige oorlogsvoering met veel artillerie iets uit het verleden was. Bij onderhoud van een zeeschip is in Capelle aan de IJssel een man om het leven gekomen. Collega raakte zwaar gewond. Mannen werkten met een hoogwerker in het ruim van het schip. Door de onbekende oorzaak kantelde de hoogwerker en maakte de mannen een val van zo'n 10 meter. FNV begint een schadeclaimprocedure tegen bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De bond spant de zaken aan namens honderden medewerkers. Ze moeten gecompenseerd worden omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan. Daar zouden ze lichamelijke klachten aan overgehouden hebben. Vorig jaar september bracht onderzoek van de NOS en Nieuwsuur de te zware belasting aan het licht. De FNV opende erop een meldpunt waar ruim 400 medewerkers en oud-medewerkers zich hebben gemeld. In Israël is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de regering Netanyahu. Bij het parlement in Jeruzalem demonstreerden zo'n 70.000 mensen tegen het plan om het Hoge Rechtshof minder machtig te maken. Betogers riepen: red de democratie. Ook werd er in Israël gestaakt door advocaten, artsen en bedrijven. Het weer: vanavond is het helder, koelt het snel af. Vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vooral in het noorden kan morgenochtend wat mist voorkomen, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 11. Vanaf donderdag is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel. We gaan weer bezig met... eigenlijk ben je er wel mee bezig. Hè? Wegdromen. Wegdromen met een boek. Waar zijn we gebleven en waar gaat het eigenlijk over? Nou, het boek heet De Bruid van Ivy Green. En wat is er gebeurd? Nou, Jane die heeft nu wel door dat haar vader erg ziek is. En haar vader zelf ook. En hij vraagt allerlei dingen aan Jane. Bijvoorbeeld of zij voor Jack Ivy wil zorgen. Als een moeder, niet als een zus. En dat komt natuurlijk nogal hard aan bij Jane. Want zij is helemaal nog niet eraan toe om nu alweer afscheid van haar vader, die net terug is uit India, afscheid te moeten nemen. Maar ja, het leven gaat, dat weten u en ik, anders dan wij het zelf graag willen. Afscheid nemen gaat soms zo verschrikkelijk vlug dat je het zelf niet eens beseft dat je het moet doen. Nou, bij Jane is het dus ook zo. En daarom zal het bij veel mensen ook best wel herinneringen ophalen. Bij mij tenminste wel. We gaan weer naar Jane. Jane gaat terug naar de boerderij. Die avond, na het eten, liep ze hand in hand met haar man naar de zitkamer. Gabriel, ik heb je iets te vertellen. Ik weet niet wat je ervan zult vinden. Dat klinkt onheilspellend. Ze ademde diep in en begon: mijn vader is niet in goede gezondheid. Dat weet ik, Jane. Het is natuurlijk moeilijk voor je. Ja, maar er is iets anders waar we over moeten praten. Ze likte haar droge lippen. Hij fronste bezorgd. Zullen we gaan zitten? Ze knikte en ze gingen samen op de bank zitten. Jane keerde zich naar hem toe. Mijn vader is ongerust over de toekomst, over wat er zal gebeuren met Jack Ivy als hij niet beter wordt. Hij wil dat wij voor Jack Ivy zorgen als hij er niet meer is. En hem opvoeden als zijn ouders. Ze klemde haar handen strak over haar buik en wachtte. Toen Gabriel niet zei, keek ze naar hem op en probeerde zijn gezichtsuitdrukking te doorgronden. Ook hij scheen te wachten. En, zei hij, en wat? Dat is de situatie. Hij leunde ontspannen achterover. Daar was ik al van uitgegaan. Het is logisch. Jij bent de juiste persoon om hem op te voeden, mocht het ergste gebeuren. En als je echtgenoot zou ik die verantwoordelijkheid en dat voorrecht graag delen. Je zou het niet erg vinden? Erg. Omdat sommige mensen misschien zouden begrijpen dat hij mijn biologische zoon niet is, bedoel je? Ze grinnikte. Ik denk niet dat iemand zou denken van wel. Gabriel bleef ernstig en trok zijn wenkbrauwen op. Echt? Ik vind dat hij veel op me lijkt. Donker haar, donkere ogen. Ze wist niet of hij een grapje maakte, maar het gaf haar de moed om eraan toe te voegen. Mijn vader zei ook dat hij blij was dat jij degene zou zijn die Jack Ivy leerde rijden en cricket spelen en een goed mens te zijn, een heer. Gabriel staarde in de verte alsof hij zich probeerde voor te stellen, vond hij het een teleurstelling vergeleken met de hoop op eigen biologische kinderen? Want Jane heeft immers veel miskramen gehad en vroeg geboortes. Hij knikte ernstig. Ik weet niet of ik geschikt ben om Jack Ivy te leren een heer te zijn, maar de rest met plezier en het zal mijn eer zijn. Jane glimlachte en haar borst zwol van liefde. Dwaze man. Ze boog zich naar hem toe om zijn wang te kussen. Niemand is geschikter dan jij. Mercy en James zaten in zijn kantoor en bespraken de mogelijkheid om iemand in dienst te nemen om Alice pianoles te geven. Dat had Mercy helaas nooit geleerd. Hij keek langs haar heen, naar de deur. Vader, dat is een verrassing. Mercy keek over haar schouder. Daar stond meneer Hein Drake. James stond op. Ik wou dat u me had laten weten dat u kwam. We zitten midden in de bouwwerkzaamheden in de hal en moeten nog opruimen. De oudere man wuifde die zorg weg. Doet er niet toe. U keurt mijn lievelingsproject toch niet goed, bedoelt u? Zijn vader fronste. Dat is niet wat ik bedoel. Leg me geen woorden in de mond. Meneer Hein Drake knikte tegen Mercy. Juffrouw Grove, een genoegen om u weer te zien. U ook, meneer. Mercy stond op. Excuseer me, ik laat u alleen om te praten. Nee, blijf alsjeblieft, zei James. Wij hebben een scheidsrechter nodig. Mercy aarzelde. Ik wil niet storen. Hij heeft gelijk, juffrouw Grove. Als James wil dat u hier blijft, zal ik niet protesteren. Ik ben niet gekomen om ruzie te maken met mijn zoon. James wees hem een stoel. Gaat u zitten dan. Hij nam plaats achter zijn bureau, terwijl Mercy en meneer Hein Drake de fauteuils tegenover hem namen. James keek zijn vader aan. Wat vreemd om aan deze kant van het bureau te zitten tijdens een van uw formele reprimandes. Mercy dacht. En wat vreemd om James Drake zenuwachtig te zien. Meneer Hein Drake leunde voorover in zijn stoel. Het is nooit mijn bedoeling geweest om je hotel hier of dat in Southampton neer te halen. Ik hoopte je te laten zien dat de Hein Drake belangen een nog grotere gelegenheid zijn om je op toe te leggen. Maar mijn indirecte pogingen om je over te halen hebben duidelijk het tegenovergestelde effect gehad van wat ik beoogde. James vroeg, waarom zou u me er nu dan nog bij willen halen? U hebt Francis. Francis, mopperde zijn vader en hij schudde zijn hoofd. Oh, een goede jongen, vriendelijk en bereidwillig, maar het ontbreekt hem aan scherpte. Neem dan een competente bedrijfsleider in dienst. De oudere man sperde zijn neusgaten. Ik wil geen bedrijfsleider, ik wil jou, mijn zoon, aan het roer van de onderneming. James keek perplex. U staat aan het roer. Dat is nooit anders geweest. Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? De man keek snel even naar Mercy en toen weer naar zijn zoon. Ik ben ziek. Dat vertel ik je niet om medelijden te wekken, wat ik waarschijnlijk toch niet hoef te verwachten. Je zou het eerder zien als een nieuwe list om je te manipuleren. Maar dat is het niet. Het is een vaststaand feit. James keek strak. Wat zegt dokter Larson? Het is kanker. Vergevorderd. En zijn prognose? Niet vrolijk. Een paar maanden, een half jaar als ik geluk heb. James kneep zijn ogen dicht. Het spijt me oprecht dat te horen. Ja. Ja, maar toch, ik. Er moet iemand anders zijn die dat bedrijf over kan nemen. James, als het alleen om het bedrijf ging, alleen om mijn inkomen, dan zou ik niet aandringen. Maar ik moet ook aan je moeder denken, je zuster, je neefjes en nichtjes. Die zijn voor hun financiële zekerheid in de toekomst allemaal afhankelijk van de onderneming. Ik kan het niet met mijn geweten overeenkomen Francis de teugels in handen te geven. Hij zal het hele bedrijf naar de ondergang helpen voordat ik een jaar in mijn graf lig. Met een glimlach op zijn gezicht en in zalige onwetendheid. Zo incompetent is hij toch niet? Ik overdrijf, dat geef ik toe, maar hij is jou niet, James. Jij hebt de Hein Drake ambitie, het talent. Jij bent net zo bekwaam als ik en twee keer zo aardig. Ik heb er alle vertrouwen in dat je, nadat je een paar maanden naast mij hebt gewerkt, het bedrijf naar een lange en succesvolle toekomst zou kunnen leiden. Is het verkeerd om een erfgoed achter te willen laten? Om te willen dat iets wat ik begonnen ben, iets wat mijn naam draagt, verder gaat als ik er niet meer ben? Nee, maar u verbaast me. Want u hebt mijn ambities nog nooit geprezen. De oudere man keek hem in de ogen. Jij hebt het mis. Dat heb ik wel gedaan, alleen niet waar je bij was. James hield zijn blik een moment langer vast. Zijn ademsappel ging op en neer. Ik waardeer uw vertrouwen, vader, echt, maar ik bezit 2 hotels. Verkoop ze. Of zoals je mij adviseerde, neem een competente bedrijfsleider in dienst. Meneer Hayne Drake stond op, een beetje onvast, en greep de rugleuning van de stoel om steun te zoeken. James stond op om te helpen, maar zijn vader wees hem met een bevelende hand en een felle blik terug. Ik ben nog niet invalide. Bij de deur draaide hij zich om. Ik laat je alleen om erover na te denken en mijn aanbod van alle kanten te bekijken, maar onthoud dit, jij bent mijn eerste erfgenaam, James. Natuurlijk zal ik voor je moeder zorgen en er iets overlaten voor Francis, Lucy en hun kinderen, maar het leeuwendeel van mijn bezittingen, bedrijven en onroerend goed staat op jouw naam. Je zal wel gek zijn. Zijn blik ging even naar Mercy voordat hij zijn hoofd boog en zei, wijs mijn verzoek alsjeblieft niet af, maar wat je ook beslist, dit moet je weten. Hij keek James aan en zijn stem klonk schor. Ik ben trots op je, jongen. Ik ben al heel lang trots op je. Hij liep met flinke stappen de kamer uit, maar in de hal wankelde hij en zijn wachtende knecht was onmiddellijk bij hem om zijn arm te pakken. Het verbaasde Mercy dat meneer Hayne Drake de ondergeschikte niet van zich afschudde. Hij leunde op de arm van de jongere man terwijl ze naar de voordeur liepen en uit het zicht verdwenen. Mercy wierp een bezorgde blik op James. Hij zat aangeslagen en verbijsterd voor zich uit te kijken, zette zijn ellebogen op het bureau en legde zijn hoofd in zijn handen. Ze had de neiging om haar armen om hem heen te slaan, maar gaf er niet aan toe. Hij was geen kleine jongen dat troost nodig had, hoeveel hij daar op dit moment ook op leek. James keek op. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Vond jij dat hij oprecht klonk, of houd ik mezelf voor de gek? Volgens mij, James, was hij volkomen oprecht. Ik kan het nauwelijks geloven. Ik had het al geaccepteerd dat ik die woorden nooit uit zijn mond zou horen. Hij is trots op je, James, echt. Zijn groene ogen leken schitterende smaragden door zijn tranen. Het spijt me alleen dat het een ziekte is die hem ertoe heeft gebracht dit te zeggen. Mercy's hart kromp ineen. Ze kon het niet langer weer staan, stond op, liep naar zijn bureau en legde troostend een hand op zijn schouder. Hij bleef voor zich uit staren, zonder iets te zien, en legde zijn hand op de hare. Fijn dat je bleef. Zijn stem wankelde tussen emotie en humor. Als jij er niet bij was geweest, als getuige, zou ik denken dat ik het me verbeeld had. Wat ga je doen? Ik weet het niet. Ik moet nadenken. Maar eerst zal ik erop aandringen dat hij de best mogelijke medische zorg neemt. Of ik stuur iemand naar hem toe. Mercy knikte begrijpend, terwijl er allerlei vragen in haar opkwamen. Als James naar het landgoed van zijn ouders terugverhuisde en Alice meenam, zou ze hen dan ooit nog terugzien? Zou hij haar vragen Alice gouvernante te blijven in het verre Drayton Park? Kon ze Ivy heel achterlaten, tante Mathilde, Jane en Rachel verlaten om een nederige gouvernante te blijven? Onder vreemden? Dat zou dwaasheid zijn. En hoe moest het dan met Joseph Kingley? Thank you. De volgende dag schreef James aan zijn vaders, oude vriend Dr. Larson. Hij schreef ook aan een goed bekendstaande arts die hij kende en vroeg of hij bereid was zijn vader te bezoeken om de zieke man de inspanning van nog een reis te besparen, waarbij hij aanbood hem ruim te betalen voor zijn tijd. Later die avond zaten meneer Drake, Alice en Mercy ontspannen bij elkaar in de stille zitkamer. Mercy las een boek terwijl meneer Drake en Alice een potje zaten te dammen. Hij keek van Alice naar haar en zei: "Wat is dit gezellig?" Mercy keek hem aan en glimlachte: "Ja." Toen het spel was afgelopen, stond Alice op en kwam naast Mercy zitten op de weelderig beklede bank bij het vuur. Ze klopte naast zich aan de andere kant. "Kom bij ons zitten, papa." "Goed." Hij stond op en kwam bij hen zitten op de bank, met Alice tussen hen in. Het meisje had Mercy's hand al vastgepakt en pakte nu ook die van hem. Alice zuchtte weemoedig. "Ik ben zo blij als we allemaal bij elkaar zijn. Ik wou dat het altijd zo kon blijven, jullie niet." Mercy voelde zich opgelaten. Wat veronderstelde het kind? Maar het was eigenlijk geen wonder. Ze voelde James' blik op zich gericht en boven Alice's blonde hoofd keken ze elkaar aan. Ze verwachtte dat hij vriendelijk zou protesteren en haar eraan herinneren dat ze niet voor altijd een gouvernante nodig had, al zou juffrouw Grove natuurlijk altijd een vriendin blijven. Toen hij niets zei, deed Mercy haar mond open om iets van die strekking te zeggen. Maar voordat ze iets kon zeggen, sprak James: "Ik ben het met je eens dat heel fijn zou zijn, Alice." Alice keek stralend naar hem op en lachte tevreden naar Mercy. Iris klopte aan en keek naar binnen. "Tijd voor uw bad, juffrouw Alice. De kuip is gevuld en staat klaar." Alice kreunde, maar stond bliksgetrouw op. Mercy maakte aanstalten om eveneens op te staan. James zei: "Blijf nog even, Mercy, als je wilt." Toen kind en dienstbode weg waren, viel er een stilte tussen de twee volwassenen, slechts verbroken door het ongeduldige tikken van de klok op de schoorsteenmantel. Mercy slikte, slecht op haar gemak, nu Alice niet langer tussen hen in zat. Ze vroeg zich af of hij naar een andere stoel zou verhuizen of dat zij dat moest doen. Hij keerde zich naar haar toe op de bank. "Je ziet hoe Alice aan je gehecht is." "Ze is ook aan jou gehecht. Het is zo lief om haar papa tegen je te horen zeggen." "Ja, gelukkig wel. Maar ik vraag me af of je de situatie hetzelfde ziet als ik." Ze raakte in verwarring. "Wat bedoel je? Ben je bang dat het moeilijker voor Alice wordt naarmate ik haar lange les blijf geven? Want we weten allebei dat ik niet voor altijd haar gouvernante kan blijven. Zeker niet als je naar Portsmouth verhuist." "Klopt." Hij dacht even na en voegde eraan toe: "In Portsmouth kent tenminste niemand Alice als de dochter van luitenant Smith. Misschien is het leven daar makkelijker. Wij zouden een nieuwe start kunnen maken." Had hij al besloten te verhuizen? Mercy werd vervuld van afschuw en in stilte bedacht ze argumenten om hem over te halen haar langer aan te laten blijven, hoewel ze diep van binnen wist dat omwille van Alice de band zo snel mogelijk moest worden doorgesneden, zeker als hij van plan was naar zijn ouderlijk huis terug te keren. "Zacht," zei hij. "Je ziet hoe gelukkig ze nu is. Ik moet er niet aan denken haar te kwetsen, of jou natuurlijk. Wil je me uit de ellende verlossen, Mercy?" Mercy hield haar adem in. Nu kwam het. Hij vroeg haar Alice los te laten. Mercy klemde haar handen stevig ineen en zei: "Als je denkt dat het Alice op de lange duur meer zal kwetsen als ik blijf, dan zal ik onmiddellijk vertrekken. Dan ben jij uit je ellende verlost en kan de mijne beginnen." Ze lachte zwakjes om haar teleurstelling te verbergen. Ik vraag je niet om weg te gaan. Ik vraag je met me te trouwen. Mercy hapte naar adem. Had ze hem goed verstaan? Hij kromp in elkaar toen hij haar gezicht zag. Ik ben verre van volmaakt, dat weten we allebei. Maar ik hoop dat je zo vriendelijk bent om toe te geven dat een huwelijk met mij geen algehele ellendige toestand is. Toen ze bleef zwijgen, keek hij gekwetst en zei: Mercy, ik weet dat we geen liefdesband hebben. Althans, op dit moment. Maar ik zal proberen je gelukkig te maken. Dat beloof ik je. Mercy staarde hem aan en kon in haar verbijsterende hoofd geen verstandige woorden vinden. Hij drong aan. Is er een betere oplossing? Jij houdt van Alice en zij houdt van jou. Ik wil jullie geen van beide pijn doen. Ze slikte. Maar trouwen? Ja, jij verdient beter dan een leven als gouvernante, een tijdelijke betrekking gevolgd door een onzekere toekomst. Ik had gehoopt dat een huwelijk een aantrekkelijke vooruitzicht zou zijn, maar afgezien van mijn gewonde trots begrijp ik dat dat misschien niet zo is, in aanmerking genomen wat je allemaal van me weet. Ze bleef aarzelen. De gedachten buitelden over elkaar in haar hoofd. Een onmiddellijke afwijzing bestierf op haar lippen. Hij had toch gelijk. Ze zou er toch alles of bijna alles voor geven om voor altijd bij Alice te kunnen blijven. Dit was toch waar ze naar verlangde. Ik heb eerder overwogen je te vragen, zei hij. Maar toen kenden we elkaar niet zo goed. Nu, nadat we zo dicht op elkaar hebben gewoond en samen voor Alice hebben gezorgd, dacht ik dat we op elkaar gesteld waren geraakt. Ik ben in elk geval erg op jou gesteld. Met de tijd zal onze relatie stellig kunnen uitgroeien tot iets meer. Ik heb nu al respect voor je, ik bewonder je en ik geef om je. En hopelijk kun je me mijn misstappen uit het verleden vergeven en om mij gaan geven. Ze knipperde in verwarring met haar ogen. Waar moest ze beginnen? Maar je ouders, flapte ze eruit. Zij kennen mij als gouvernante. Mijn ouders mogen je nu al graag. Ze zouden niet alleen verrast zijn, maar ook in hun nopjes, denk ik. Hij hield zijn hoofd schuin. Heb je iets tegen trouwen, in het algemeen, of tegen mij in het bijzonder? Ik heb niets tegen trouwen, maar ik dacht dat het onwaarschijnlijk was tot voor kort. Dat is waar ook. Je hebt onlangs nagedacht over een huwelijk met die oude academicus, die oud genoeg was om je vader te zijn. Zo erg zou een huwelijk met mij niet zijn. Hij was niet zo oud als mijn vader, maar zijn leeftijd is niet de reden dat ik hem heb afgewezen. Is er dan iemand anders? Was er iemand anders? Wilde Mercy nou over meneer Kingley beginnen, gezien deze kans om in Alice leven te blijven en haar stiefmoeder te worden? Vooral nu het helemaal niet zeker was dat meneer Kingley ooit zou hertrouwen en om haar hand zou vragen. Maar trouwen met een man van wie ze niet hield, die zijn aandacht verlegde van de ene vrouw naar de andere, terwijl zijn hart onberoerd bleef, zoals Jane zelf een keer had gezegd. Maar Mercy was erg op James gesteld. En ze waren inderdaad vrienden. Een huwelijk uit liefde? Zou dat genoeg zijn? Mercy was er niet zeker van. Hij stond op. Ik zie dat ik je verstomd heb doen staan. Ik zal je tijd geven om na te denken. Ik ga morgen voor een paar dagen naar Drayton Park om persoonlijk met de arts van mijn vader te praten en te zorgen dat hij een second opinion krijgt. Zul je me antwoord geven als ik terugkom? Mercy knikte en stond op. Haar knieën knikten. Hij nam aarzelend een van haar lange handen in de zijne. Tot dan. Hij drukte haar vingers en liet haar snel los. Mercy liep de zitkamer uit naar de hal en stond abrupt stil toen ze Joseph Kingley zag, die als aan de grond genageld stond met zijn jas aan en zijn gereedschapkist in de hand. Een ogenblik hielden hun blikken elkaar vast. Hij zei niets. Zijn ogen waren ondoorgrondelijk. Had hij iets opgevangen? Met een rood hoofd van verlegenheid draaide Mercy zich om en liep door de hal naar de trap. Hij riep haar niet na. Hij kwam niet achter haar aan. Eindelijk in haar kamer liet Mercy zich op haar bed vallen. Op de zijtafel stond een vaas met verwelkte lelietjes van dalen. De bloempjes waren opgedroogd en op de grond gevallen. Wat was er gebeurd? Ze was een verstokte oude vrijster geweest en de afgelopen maanden hadden plotseling 3 mannen hun belangstelling voor haar uitgesproken. 2 hadden haar zelfs ten huwelijk gevraagd. Ze moest dankbaar zijn, gelukkig, maar ze had een weegevoel in haar maag. O, God, wat moet ik doen? 'S Morgens stond Mercy op en ze kleedde zich met zorg. Ze voelde zich onrustig. Ze wilde met meneer Kingley praten en meneer Drake's huwelijksaanzoek ter sprake brengen, in de veronderstelling dat hij het tenminste voor een deel had gehoord. Maar wat moest ze zeggen? Ze probeerde zich het gesprek te binnen te brengen en in het bijzonder wat ze zelf had gezegd. Hij had gevraagd of er iemand anders was en zij had geaarzeld. Ze had meneer Kingley niet genoemd en geen woord gezegd. Ze was te verbluft door zijn aanzoek en de mogelijkheid Alice's stiefmoeder te worden. Ze werd onaangenaam verrast door haar spiegelbeeld. Ze zag bleek, haar ogen waren groot en zorgelijk. Ze keek naar de boekenkast die meneer Kingley voor haar had gemaakt, streek met haar vingers over het gewreven oppervlak en de gladde schuine kant, in de wetenschap dat zijn handen hetzelfde hadden gedaan. Ze haalde diep adem en ging naar beneden op zoek naar hem, waar ze hem het laatst aan het werk had gezien, in de gang achter meneer Drake's kantoor. Maar daar vond ze alleen Aaron Kingley aan het werk. Hoog op een ladder bracht hij een stuk deklijst opnieuw aan. Ze hoopte dat ze hem niet aan het schrikken maakte, zodat hij van de ladder viel. "Meneer Kingley!" Vriendelijk en open zei Aaron: "Goedemorgen, juffrouw Grove. Had u iets nodig?" Hij daalde met een jongensachtige glimlach de ladder af. "Neem me niet kwalijk dat ik u stoor. Ik ben op zoek naar Joseph. Kunt u mij vertellen waar ik hem kan vinden?" Aaron haalde zijn schouders op. "Hij is er niet. Hij vroeg me dit project voor hem af te maken. Raar eigenlijk, want hij wilde het grootste deel van het werk zelf doen. Maar nu moet ik het afmaken wat hij begonnen is. Het duurt niet lang. Hij was bijna klaar. Al een tijdje, eerlijk gezegd. Hij treuzelde ermee." Hij keek haar met glinsterende ogen aan. "U hebt zeker geen idee waarom?" Toen ze aarzelde, vervolgde hij: "Hoe dan ook. Over een dag of 2 heb ik het wel af, denk ik." Mercy voelde zich licht in haar hoofd. "Komt Joseph niet terug?" Aaron schudde zijn hoofd. "Denk het niet. Hij is begonnen aan een ander project dat hij voor zich uitgeschoven had." Ze begreep er niets van. Hij had zijn werk op Vermont bijna voltooid en nu was hij zo abrupt vertrokken na de episode van gisteravond. Het kon geen toeval zijn. Ze slikte. "Waar is hij naartoe?" "Wilton House. Kan ik een boodschap aan hem doorgeven?" Mercy twijfelde. Er was zoveel wat ze graag tegen Joseph Kingley wilde zeggen. Maar niets daarvan kon ze via zijn broer overbrengen. Ze schudde haar hoofd. "Nee, dank u. Goed. Ik laat u aan uw werk." Mercy keerde terug naar de kamer en gebruikte een paar minuten voordat Alice zou arriveren voor de lessen, om zich te vermannen. Daarnet was ze bleek geweest, maar nu keek een spookachtige gedaante haar aan in de spiegel. De spiegel die Joseph Kingley zo attent voor haar had opgehangen. Wat had ze gedaan door te blijven zwijgen? En wat moest ze nu doen? Thank you. Jane en Jack Ivy gingen samen uit rijden. Jane op Athena en Jack Ivy op een bruine pony die Penny heette. Ze draafden de heuvel af en staken voorzichtig de tolweg over naar het Vermont. Op de oprijlaan stond een rijtuig met 4 paarden ervoor gespannen. De postiljons maakten zich op voor vertrek. Ze zei, hier hebben Bapu en ik, vroegen gewoon Jack Ivy. Jack Ivy zette grote ogen op. Wat groot? Ja. Hij kneep zijn lippen op elkaar. Ik vind de boerderij leuker. Jane glimlachte naar hem. James Drake kwam door de voordeur naar buiten en overhandigde een valies aan een van de mannen. Hij stak een hand op. Goedendag, Jane en Jack Ivy. Ze hadden elkaar kort ontmoet op de bruiloft, maar Jane was blij om te horen dat hij de naam van haar broertje nog wist. Kom je Mercy opzoeken? Ik sta op het punt om naar Portsmouth te vertrekken, maar... Nee, we zijn alleen uit rijden. Ik wilde Jack Ivy het huis laten zien. We zullen je niet ophouden. Ik heb nog een paar minuten. Hoe is het getrouwde leven? Heel goed, dank je. Gabriel is weer de oude. En we hebben net 2 volbloeden verkocht op de veiling in Salisbury. Mooi. Het speet me te horen dat je vader, met een blik op Jack Ivy, zei hij, niet in orde is. Dank je, James. We hopen allemaal op herstel. Alice kwam naar buiten met een wortel. Ze vroeg of ze de pony mocht voeren en toen Jane knikte, liep ze voorzichtig naar het dier toe. Ze streelde haar manen en bood Penny het lekkers. De 2 lachten toen de lange oranje stok uit haar mond hing als een sigaar. Mag ik de pony laten drinken? Vroeg Alice. Ja hoor, antwoordde Jane. Maar meteen terugkomen. James keek met een weemoedig gezicht naar de 2 kinderen. Kijk eens aan. Allebei hebben we op een onverwachte manier familie erbij gekregen. Jane knikte. Ze verwachtte dat hij meer zou vragen over Jack Ivy of de toestand van haar vader, maar dat deed hij niet. Hij leek afwezig. Ze vroeg... Is alles goed met Alice? Oh ja, ze is gelukkig en gezond. En hoe is het met Mercy? Hij dacht even na. In verwarring, zou ik op dit moment zeggen. Echt, waarom? Ik heb haar ten huwelijk gevraagd. Jane's wenkbrauwen schoten omhoog. Dat is de verklaring, lieve help. Heeft ze je antwoord gegeven? Nog niet. Ik ga een paar dagen weg. Hopelijk geeft haar dat genoeg tijd om te beslissen. Jane keek rond of niemand hen kon horen. Je geeft blijk van een uitstekende smaak door Mercy te vragen, maar ik had gedacht dat Mercy's genegenheid elders ligt. De professor bedoel je? Die heeft ze al afgewezen. Nee, iemand anders. Maar ik... kan beter niet voor mijn beurt praten. Hij keek er ernstig aan. Misschien beter van wel. Toen ze twijfelde, zei hij, als je Joseph Kingley bedoelt, ik geloof dat hij haar bewonderd heeft, maar er is niets van gekomen. Misschien is hij verlegen en denk erom, Alice is er ook nog. Hij fronste. Het is nooit mijn bedoeling geweest om Mercy in een pijnlijke positie te brengen, nog om Alice te gebruiken om haar te dwingen mijn aanzoek aan te nemen. Als ik dacht dat er iets was tussen haar en Kingley, had ik haar niet ten huwelijk gevraagd, echt niet. Ik geloof je, James. Hij deed een stap dichter naar het paard en dempte zijn stem. We hebben hem laatst een andere vrouw zien kussen, dus ik nam aan dat hij van iemand anders hield en dat Mercy vrij was. Jane staarde hem aan. Heeft Mercy dat ook gezien? Hij knikte. Jane zocht in haar herinnering. Vreemd dat Mercy dat niet had verteld. Aha. Alice en Jack Ivy kwamen gezellig pratend weer aanlopen. op de oprijlaan steeg een postiljon op het voorste paard. Nou, veilige reis, James. Ik ben benieuwd wat je in de toekomst gaat doen. Hij knikte. Ik ook. Mercy kwam naar buiten om zich bij Jane, Alice en Jack Ivy te voegen en samen zwaaiden ze meneer Drake uit. Vanaf haar hoge zit op Athena keek Jane op haar vriendin neer. Moest ze onthullen wat Joseph haar had verteld? Met Alice erbij? Alles in orde, Mercy? Vroeg ze. Oh ja, tenminste, ik hoop het. Heb jij vandaag toevallig Joseph Kingley gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar meneer Drake vertelde me net dat jij en hij hem laatst wel met iemand anders hebben gezien. Mercy las tussen de regels door. Zei je dat? Oh, ik vraag me af of hij daarom... Ze sloeg haar ogen neer, dacht na en liet haar zin onafgemaakt. Toen zei ze, trouwens, dat was Joseph niet die we zagen. Het was een van zijn broers. Oh, meneer Drake dacht dat hij het was. Ik eerst ook. Ik heb er niet aan gedacht tegen James te zeggen dat we het mis hadden. Dat had ik misschien wel moeten doen. Ja, misschien wel, mompelde Jane onzeker hoeveel ze moest zeggen. Iets in haar toon had haar kennelijk verraden, want Mercy hield haar hoofd schuin en vroeg, wat heeft James je nog meer verteld? Dat je een besluit moet nemen. Mercy's gezicht betrok. Oh, Jane. Meneer Kingley is vertrokken, abrupt. Vlak nadat James, met de blik op de kinderen, die nog steeds afgeleid waren door de pony, fluisterde ze, vlak nadat James met zijn huwelijk vroeg, hij is aan het werk gegaan bij een project in Wilton House, zei zijn broer. Athena stampte onrustig met haar hoef. Ik zal je straks ophalen met het rijtuig en je erheen brengen, bood Jane aan. Mercy schudde haar hoofd. Nee, dat zou opdringerig zijn. Ik weet niet of hij boos of gekwetst is, of dat hij simpelweg besloten heeft ruimte te maken voor James. Als hij is weggegaan om mij te ontlopen, dan kan ik niet achter hem aangaan. Maar als er een misverstand is geweest... Mercy schudde haar hoofd. James heeft het misschien verkeerd begrepen, maar ik wist de waarheid en toch heb ik hem niet afgewezen. Ik kan het meneer Kingley niet kwalijk nemen als hij boos op me is. Oh, Jane, ik weet niet wat ik moet doen. Jane verschoof op haar dameszadel. Wat voel je voor James? Ja, we zijn vrienden. Ik ben op hem gesteld. En voor meneer Kingley? Ik geloof dat ik van hem houd. Maar geen van beiden heeft gezegd dat hij van mij houdt. Jane keek haar verrast aan. Oh, je zei iets waardoor ik in de veronderstelling verkeer dat meneer Kingley het wel had gezegd. Mercy schudde haar hoofd. Hij heeft het nooit uitgesproken, maar zijn blikken, zijn vele attenties. Hij heeft mijn kamer hier in zijn eigen tijd ingericht. Hij heeft me gered van de rook, me verdedigd tegenover James' vrienden. Hij heeft een boekenkast voor me gemaakt van eikenhout. Jane trok haar wenkbrauwen op. En jij zegt dat hij je nooit heeft verteld dat hij van je houdt. Mercy knikte en het drong tot haar door. Je hebt gelijk, hij heeft het wel verteld, maar ik weet niet of Joseph me ooit ten huwelijk zal vragen. En dat heeft James wel gedaan. Zou het niet dwaas zijn om nee te zeggen? Jane stak haar gehandschoende hand uit en Mercy greep hem vast. Ik kan je niet vertellen wat je moet doen, zei Jane, maar jij, Mercy Grove, bent verre van dwaas. De volgende dag kwam Thora langs en vroeg Jane of ze met haar mee wilde op bezoek bij Patrick, Hattie en Betsy. Dat wilde ze graag. Ze gingen bij het naaiatelier langs om te vragen of Eva mee wilde, maar ze hadden druk met klanten van buiten de stad en kon niet weg. Jane gaf Colin McFarland de leiding, zoals ze vaker had gedaan sinds ze met Gabriel was getrouwd. Hoewel ze wist dat de jonge man zich nog steeds onzeker voelde als hij alleen werd gelaten, vooral als er zich een probleem voordeed met een gast, personeelslid of leverancier. Het grootste deel van het afgelopen jaar stond de bel in het middelpunt van Jane's leven. Ze had er heel veel energie en tijd in gestopt en soms haar nachtrust voorop geofferd, maar haar hart was er niet meer bij. Haar hart was bij Gabriel Locke en hun paardenboerderij en hun toekomst. Met een zucht vroeg ze zich af of het tijd werd om een ervaren bedrijfsleider in de dienst te nemen, in geval tot Colin zelf meer ervaring had. Ze reden in een vriendschappelijk zwijgen. Tora wierp nu en dan een nieuwsgierige blik op haar. Ten slotte vroeg ze: "Is alles in orde?" "Hm? Oh ja." "Moeilijk om je tijd te verdelen tussen de herberg en de boerderij, denk ik." Oh, haar voormalige schoonmoeder kende haar zo goed. "Ja, maar het gaat wel. Ik ben alleen een beetje moe." Jane aarzelde om het onderwerp aan te snijden dat ze nu al weken in haar hoofd had. Ze haalde diep adem en stak van wal. "Ik weet dat je het niet goedkeurt om een bedrijfsleider van buitenaf in dienst te nemen en ik ben het met je eens dat familie het beste is, maar nu jij en ik en Patrick allemaal getrouwd zijn en het elders druk hebben..." Tora trok een gezicht. Iemand met buitensporige ideeën die alles wil veranderen, een voortreffelijke kok in dienst nemen en geld verspillen aan dwaas onzin, zwierp Jane een ironische blik toe. "Oh, wacht, dat heb je allemaal al gedaan." "Dat heb ik niet gedaan," protesteerde Jane lachend. "In ieder geval niet de voortreffelijke kok." Tora gniffelde en ze reden de bocht om, Wishford in. Jane dacht even na en zei toen: "We zouden natuurlijk iemand moeten zien te vinden die gelijkgestemd en betrouwbaar is. Die de bel kan dienen en verbeteringen geleidelijk aan aanbrengt, pas nadat hij ons heeft geraadpleegd." "Zo iemand verwacht een hoog loon, Jane." Ze zuchtte weer. "Ik weet het." Jane keek in de richting van het stadje en zag een dreigende rookpluim opstijgen. Ze was ontsteld. Het was waarschijnlijk gewoon iemand die afval verbrandde, hield ze zichzelf voor. Haar gedachten keerden terug naar de dag van de rijtuigwedstrijd, toen Sir Timothy en zij uit rijden waren geweest aan brandroken in de buurt van Firmament House, om te ontdekken dat de nieuwe stal van meneer Drake in lichte laaien stond. Sir Timothy had brandstichting vermoed, omdat het zich voordeed vlak voor de wedstrijd, die zou beslissen welke herberg het contract van de Royal Mail in de wacht sleepte. Uiteindelijk was meneer Drake er tevreden mee geweest het door te laten gaan voor een ongeluk. Een achterloze bouwvakker die een sigaar had laten vallen misschien, of een verdwaalde vonk uit een lamp. Jane was nooit helemaal tevreden geweest met die verklaring, maar ze was opgegaan in de op handen zijnde wedstrijd en de moeilijkheden met de bel dat ze uit haar hoofd had gezet. "Kijk, Tora, er brandt daar iets." Tora fronste. "Dat bevalt me niet." Ze dreef het paard tot grotere snelheid. "Misschien heeft iemand kreupelhout verbrand en is dat uit de hand gelopen." De kerkklok klingelde, een waarschuwingssignaal. Toen ze de eerste zijstraat indraaiden, achter de rookkolom, aan naar de bron. Jane's hart bonste en haar maag trok samen. "Oh nee, alsjeblieft, God, nee!" Want daar aan het eind van de laan stond het pension van Patrick en Hetty aan één kant in vlammen gehuld. Enkele uren later was de brand geblust, de waterbrigade ontbonden en waren de buren teruggekeerd naar hun huizen. Jane stond zachtjes te praten met Talbot en Gabriel, die met een aantal andere mannen uit de Ivy Hill waren gekomen om de brand te bestrijden, toen het nieuws hen had bereikt. Jane zag Patrick uitgeput neerzakken op een boomstam op veilige afstand van het verkoolde pension. Zijn handen en gezicht waren besmeurd met roet. Hetty liep naar hem toe en ging naast hem zitten. Ze legde een arm om zijn schouders. De terrier kwam aan haar voeten zitten en lusteloos aaide ze hem over de kop. Tora stond aan de rand van het perceel met een woelige Betsy in haar armen. Ze moest op veilige afstand van het puin blijven. Het kind babbelde opgewekt in een heerlijke onwetendheid van de tragedie om haar heen. Nadat ze het echtpaar even tijd had gegeven om alleen te zijn, excuseerde Jane zich bij de mannen en liep naar hen toe. Ik ben zo blij dat met jullie alles in orde is. Dat zei ik net tegen Patrick, zei Hattie verrassend moedig. Het is een tegenslag, maar in elk geval is niemand van ons gewond. Dat is het belangrijkste. Dat is waar, beaamde Patrick, maar hij oogde vermoeid en verslagen. Tja, daar gaat hun pensioen. En ook hun toekomst. Volgende week, dan vertel ik u er graag weer meer over. En dan komen we er wel uit. Denkt u niet? In ieder geval, ik moet nog een weekje wachten. En de volgende week kom ik graag weer bij u terug. En nog een keer vraag ik u van, wilt u dat ik na dit boek nog een boek weer voor ga lezen? En dan denk ik een beetje aan een boek over Badhoevedorp. Het begin van Badhoevedorp, dus eigenlijk de Badhoeve. Wat is dat? Hoe is hij daar gekomen? Wie was daar zo erg bezig? En wie was daar erg belangrijk? Of eigenlijk wie waren daar? Want het waren er twee. Een man en een vrouw. Maar u moet het zeggen. Wilt u graag dat ik daarmee doorga? Zou u me dan op een of andere manier een berichtje kunnen sturen? Het mag gewoon naar Radio Texel via info@radiotexel.nl. En het mag ook via mijn gewone e-mailadres. Dat is wijkievandenberg@gmail.com. Als u dat doet, dan weet ik ook wat ik in de toekomst verder ga doen. Nou, dit programma doe ik trouwens al 23 jaar. Dus 23 jaar lees ik al voor. Maar ik vind het wel fijn hoor. Dus zegt u het maar. Vindt u het fijn als ik voorlees? Laat het me weten. En zegt u, Wijkie, het is nou wel genoeg joh. Ga lekker wat anders doen. Dan doe ik dat ook. Dan heb ik genoeg nog te schilderen of wat dan ook. En met de kleinkinderen rond te tittelen. Dus, maar zegt u het maar. Tot de volgende keer. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 16 13 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Relax met onze Reggae on the Move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké, of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
De bandencheck.
Slijterij,
Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijper.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.